soon. Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouwen houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u in vrede van God onze Vader door Christus Jezus de Zoon in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten door samen te zingen uit Psalm 118 en daarvan het derde en het vierde vers. Psalm 118, de versen 3 en 4. Vanavond is de verkondiging gericht op het negende gebod. Wij zingen uit Psalm 118, vers 3. En 4. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heere ootmoedig aan. 3 en 4 van Psalm 118. Gemeente, wij doen nu met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En zingen in antwoord erop uit. De 10 geboden des Heren, het 7e vers. Ge zult niet doodslaan, nog uw wreken, breek nooit den echt, steelt niemands goed. Vers 7 van de 10 geboden des Heren. Belijdt u en jij met mij in uw of in jouw hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper van de hemel en van de aarde, alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van de God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal terugkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en van de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Gemeente, laat ons bidden om de verlichting door de Heilige Geest. Trouwe God, u komt de lof en de dank en de eer en de aanbidding toe. Dat u ons samen roept en samen brengt, vandaag op uw dag, voor de tweede keer. Wat bent u goed dat u onverminderd doorgaat, dat u uw woord laat verkondigen. Opdat doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Eeuwig leven. Heere, dat wonder van uw heerlijke genade. Dat u mensen tot leven brengt, tot geloof brengt, tot inkeer, tot belijdenis van zonde. Dat u vernieuwing schenkt. Heere, daarvoor komt u alle dank toe. Maar ook, Heere, komt u in ons hart en in ons leven. Laat u ons vervolgens niet aan ons lot over. Maar komt u onophoudelijk met de stem van uw woord om ons te leren en te leiden. Neem onze dank aan. Wij bidden u om wegneming van alles wat niet is naar uw heilige wil. Zie ons aan in genade in Jezus Christus, uw lieve Zoon. Want Heer Jezus, u hebt zo heerlijk aan het recht voldaan van uw vader, maar ook de wet voldaan, volkomen, zo heerlijk. En u hebt een verzoening aangebracht, zo volkomen dat uw vader voor eeuwig tevreden is met uw bloedoffer. Pas het door uw geest toe in onze harten, maak ons nieuw, wit, schoon, rein en vervul ons met geloof, met liefde, met hoop, met toewijding. En nu op het punt staan om uw heilig woord te lezen voor de verkondiging van vanavond, dan bidden we u, verlicht ons door uw heilige geest. Open uw woord voor ons hart en onze harten voor uw woord, dat uw woord kracht doet in ons hart en in ons leven. Dat het ook handen en voeten krijgt, wij bidden u, maak u het goed, laat er vanavond voor ieder van ons een woord bij zijn, wat past op de situatie van ons hart en leven. Voor de jongens en meisjes, de jongeren, ja wie we ook zijn, hier of thuis met ons verbonden. Heer, geeft dat de hemel verbonden zijn, mag zijn met de aarde, want u hebt het toch zelf gezegd, Heer Jezus, dat er vreugde is in de hemel om elke zondaar die zich tot u bekeert. En dat is voor het eerst, maar ook elke keer weer opnieuw. Geef dan iets van die vreugde, van die verbinding die u door uw geest legt. Maak u het dan goed in deze dienst, dat we mogen horen met het oor van ons hart, het oor van onze ziel, het oor van ons geweten. Niet alleen oor 1 en oor 2. Maar dat levenwekkende woord, spreek u het uit genade en kom u te hulp in spreken en in luisteren. Weer de boze van ons en neem ons alle voor uw rekening zoals we hier gekomen zijn. Want u kent ons tot in de diepste schuilhoeken van ons hart. Maar u kent ons ook achter de voordeur, in moeite, in verdriet, in nood, in rouw, in ziekte, psychische nood of omstandigheden waar we nauwelijks woorden voor kunnen vinden. Maar dan mogen we dat hier in uw huis, waar u aanwezig bent, naar uw woord en belofte tot in uw handen dragen, om het ook in uw genade bij u te mogen laten. Om te leren rusten in alle dingen, of het nou voor is of tegenspoed, in u de Heere. Rust mijn ziel, uw God is koning, heel de wereld zijn gebied. Alles wisselt op zijn wenken, maar hij zelf verandert niet. En geef, Heere, dat we ook voor alle heerlijke dingen die u geeft, dat we daarmee bij u als de gever van alle gaven mogen uitkomen tot eer van uw heerlijke naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk. We bidden u tenslotte om de vrede van Jeruzalem volgens uw woord. En dat wereldwijd waar uw woord uitgedragen wordt, verkondigd wordt, voorgeleefd wordt, uitgeleefd wordt, dat uw koninkrijk wordt gebouwd en dat niemand van ons zal ontbreken. Op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, waarop daadwerkelijk gerechtigheid zal wonen. Dat zal wat zijn hoor, om thuis te komen, voor eeuwig gered, voor eeuwig verlost. En dan waarvan, Heere, wij bidden u, werk het in ons, doe ons op u vertrouwen, op u bouwen, uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, 3 schriftlezingen vanavond. Dat is echt een zeldzaamheid hoor, dat ik 3 schriftlezingen heb, maar dat is dan nu zo. De eerste schriftlezing is uit het Nieuwe Testament, de eerste brief van Johannes, het 4e hoofdstuk, en daarvan de versen 11 tot en met 21. Dat is de eerste lezing. En dan de tweede lezing is uit de 2 Samuel 16, de versen 1 tot en met 4. En vervolgens 2 Samuel 19, de versen 24 tot en met 30. Dus 2 schriftlezingen uit het Oude Testament. Ik herhaal het nog een keer. Eerst het Nieuwe Testament. 1 Johannes 4, de versen 11 tot en met 21. Vervolgens 2 Samuel 16, 1 tot en met 4. En hoofdstuk 19, de versen 24 tot en met 30. Waar wij het woord van God horen. Ik begin bij 1 Johannes 4. Geliefden, indien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wij elkander lief hebben, zo blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. Hieraan kennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons, opdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft, tot een zaligmaker van de wereld. Zo wie beleden zal hebben dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is liefde en die in de liefde blijft, die blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag van het oordeel, namelijk dat gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten. Want de vrees heeft pijn, en die vrees is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Indien iemand zegt, ik heb God lief, en haat zijn broeder, die is een leugenaar. Want die zijn broeder niet lief heeft, die hij gezien heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, namelijk dat die God lief heeft, ook zijn broeder lief hebben. 2 Samuel 16. ...1 tot 4. Als nu David een weinig van de hoogte was voortgegaan, ziet, toen ontmoette hem Ziba, Mefibosets jongen, met een paar gezadelde ezels en daarop 200 broden met 100 stukken rozijnen en 100 stukken zomervruchten en een lederen zak van wijn. En de koning zeide tot Ziba, wat zult ge daarmede? En Simon en Ziba zeiden, de ezels zijn voor het huis des konings om op te rijden en het brood en de zomervruchten om te eten voor de jongens en de wijn opdat de moeder in de woestijn drinken. Toen zei de koning, waar is dan de zoon van uw heer? En Ziba zei tot de koning, zie hij blijft in Jeruzalem, want hij zei, heden zal mij het huis van Israël, mijn vaders koninkrijk, wedergeven, teruggeven. Zo zei de koning tot Ziba, zie, het zal het uwe zijn, alles wat Mefibosheth heeft. En Ziba zeide, ik buig mij neder, laat mij genade vinden in uw ogen, mijn heer koning. Samuel 19, 24 tot 30. Daar horen we opnieuw het woord van God. Mefibosheth, de zoon van Saul, kwam ook af de koning tegemoet. En hij had zijn voeten niet schoon gemaakt, nog zijn knevelbaard beschoren, nog zijn kleren gewassen. Van die dag af dat de koning was weggegaan, tot die dag toe dat hij met vrede terugkwam. En het geschiedde als hij te Jeruzalem de koning tegemoet kwam, dat de koning tot hem zei, waarom bent u niet met mij getogen, Mefibosheth? En hij zei, mijn heer koning, mijn knecht heeft mij bedrogen. Want uw knecht zeide, ik zal mijn ezel zadelen en daarop rijden en tot de koning trekken, want uw knecht is kreupel. Daartoe heeft uw knecht bij mijn heer de koning valselijk aangedragen. Doch, maar, mijn heer de koning is als een engel van God. Doe dan wat goed is in uw ogen. Want al mijn vaders huis is niet geweest dan maar lieden des doods voor mijn heer de koning. Nochtans hebt gij uw knecht gezet onder degene die aan uw tafel eten. Wat heb ik dan meer voor gerechtigheid en meer te roepen aan de koning? Toen zei de koning tot hem, waarom spreekt u meer van uw zaken? Ik heb gezegd, gij en Ziba deelt het land. En Mefibosheth zei tot de koning, hij neemt het ook gans weg, nadien mijn heer de koning met vrede in zijn huis is gekomen. Zalig zijn zij die het woord van God horen en in hun hart bewaren. Amen. Gemeente, ter voorbereiding op de verkondiging zingen we het Psalm 133, het eerste vers. Psalm 133, vers 1. En dan heb ik de volgende afkondigingen voor u namens de hervormde evangelisatie. Diensten volgende week zondag gaat om 10:00 voor dominee H. Liefting uit Gouda. En 's avonds om 6:30 dominee B.J. van Assen uit Moerkapelle. De collecten zijn vandaag voor de eerste collecte de kerkomroep. De tweede collecte de plaatselijke gemeente. En voor alle data in de toekomst geldt, zo de Heer wil en wij leven zullen. Gemeente, laten wij onze gaven geven voor de Heer en zijn dienst. En weet gemeente dat de Heer de blijmoedige geven lief heeft. En laten we zingen ter voorbereiding op de verkondiging van Gods woord. Geliefde gemeente, het gaat vanavond over het negende gebod. In het negende gebod, dat klinkt als volgt. Ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En dat wordt uitgelegd en toegepast in de Heidelberger Catechismus. In zondag 43, vraag en antwoord 112. Daar wordt gevraagd: wat wil het negende gebod? Het antwoord luidt dan: dan horen we eerst wat er wordt verboden. Dat is de eerste gedachte. Dus wat wil het negende gebod? Dat ik tegen niemand valse getuigenis geef, niemand zijn woorden verdraaien, geen achterklapper of lasteraar zij, niemand lichtelijk en onverhoord oordelen of helpen veroordelen. Dat wordt dus verboden. Wat wordt er geboden? Dat klinkt vervolgens. Maar allerlei liegen en bedriegen als eigen werken des duivels vermijden. Tenzij dat ik de zware toren Gods voor mij laten wil. Insgelijks dus evenzo dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid liefhebben, oprechtelijk spreken en beleiden, ook mijns naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevorderen. Dus wat wil het negende gebod? Ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. Dan wordt er in dat gebod iets geboden. Dat is tweede, en als eerste wordt er iets verboden. Het lijkt me al aardig, hè? Volgens mij heeft de gemeente geen eigen predikant, toch? Of wel? Of wel? Maar goed, het lijkt me wel aardig als er dan gastpredikanten zijn die dan, nou ja, verder gaan met de catechismus, hè, waar je dan gebleven bent. Ja, om dan ook te horen van, ja, hoeveel manieren je het je wel niet aan kunt, ja, aan kunt pakken of... Maar in ieder geval, dit ter inleiding, het negende gebod. En er zal vast wel eens een keertje langsgekomen zijn. Maar laten we alstublieft, jonge mensen, niet de vergissing maken dat je denkt dat de geboden van God alleen op het terrein liggen van het verbod. We noemen dat of ook wel, en dan zeg ik het maar met Calvijn, maar je vindt dat ook bij de rabbijnen in de Hebreeuwse literatuur. Bij de geboden gaat het om de dingen die verboden worden en tegelijkertijd geboden worden. We noemen dat ook wel, Calvijn noemt dat de omkering. Ik zal voor de jonge mensen proberen duidelijk te maken. Kijk, in de pastorie van Waterswaard had je achter een bomen in de pastorietuin. Storm het nou, hè, en je zit vlakbij de zee daar, dus dan kan het enorm stormen. Dan kan het zijn dat hij de mem zegt, ja ho is... niet naar buiten. Je mag niet, gevaarlijk, je mag niet naar buiten. Maar als jij niet naar buiten mag om te spelen of wat dan ook, omdat het te gevaarlijk is, dan mag je één ding niet. Je mag niet naar buiten. Maar wat mag je wel? Mega. Je mag in de bijkeuken, je mag in de keuken, in de kamer, in de werkkamer, in de studeerkamer, in de speelkamer, op de zolder, op de kelder, maar overal. En zo is het ook met de geboden. Wat verboden wordt, is uiteindelijk in vergelijking met wat geboden wordt, klein. Nu gaat het vanavond over het gebod, het negende gebod. En dat wil ik dan toepassen, ook aan de hand van de tekst die we gelezen hebben uit 1 Johannes. En dan hoofdstuk 4, en daarvan de versen 20 en 21. Daar horen we het woord van God. Indien iemand zegt, ik heb God lief en haat zijn broeder, die is een leugenaar. Want die zijn broeder niet lief heeft, die hij gezien heeft, hoe kan hij God lief hebben, die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, namelijk dat die God lief heeft, ook zijn broeder lief hebben. Dus hierin wordt genoemd, wie volgens God in de Bijbel een leugenaar is. Dus wanneer je zegt, ik heb God lief, en tegelijkertijd kijk je weg van je broeder, haat je je broeder, dan betekent dat dat je een leugenaar bent, omdat je het ene zegt en het andere doet. Gemeente, het gaat hier bij deze zondagafdeling over het negende gebod. Wat is het belangrijk dat aan de orde komt vanavond over het vals getuigenis geven? Want ik weet niet hoe het in uw of in jou en in mijn leven erbij staat, en dan in het bijzonder op dit moment. Maar één ding is wel duidelijk, dat wanneer je het in je leven dankzij Gods genade hebt leren wagen op de Heere, omdat je de Heere hebt liefgekregen, dan wordt je hart en je leven gekenmerkt door oprechtheid. En oprechtheid heeft alles te maken met dat negende gebod. Dat is een kenmerk van, om het maar klassiek te zeggen, van de vreze des Heeren. Want God is een God van de waarheid, die in het binnenste, in het hart van zijn volk, waarheid gelegd heeft, zoals dat staat ook in het negende gebod. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Eerst nog eens iets over die geboden, hè? Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echt breken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen vals getuigenis spreken. Valt het u ook op? Er klinkt dan ineens een object achteraan. Dus, ge zult niet stelen. Maar bij vals getuigenis staat er wel een object achter. Dus dat je bijvoorbeeld niet mag doden, daar staat geen object bij, geen leidend voorwerk bij. Met andere woorden, dat is zo wijd, zo groot. Maar hier staat duidelijk bij dit negende gebod wel een object, wel een leidend voorwerp. In die zin van, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen wie dan? Tegen uw naaste. En ik denk dat we dit ook kunnen lezen, zowel met een kleine letter als met een grote letter, het woord naaste. Dus, wie is mijn naaste? Nou, de jongens en meisjes die kennen dat ook vast wel toch uit de Bijbel. Uit de geschiedenis van die barmhartige Samaritaan. De Heer Jezus verkondigt, maakt bekend een gelijkenis over de barmhartige Samaritaan om aan te duiden, wat is nou precies je naaste? Nou, wie is dan uiteindelijk werkelijk de naaste? Degene die de ander helpt, die blijkt de naaste te zijn. En dat is in dat geval die Samaritaan, die dus zorgt voor die man die is die beroofd is. Het gaat vanavond, heb ik nog een paar opmerkingen voordat we naar die catechismus gaan. Even bedenken. Je zult geen vals getuigenis spreken. Spreken. Hoe spreek je? Met je mond, met je tong. Je tong, zegt de kerkvader Augustinus, ligt in het speeksel. En je tong kan dus zomaar uitglijden. In de Jacobusbrief wordt de tong ook omschreven als een van de ernstigste dingen die de richting bepalen van ons leven. En misschien kent u het verhaal wel uit de oudheid van die farao die aan zijn wijsgeer vroeg: kun jij iets opzoeken wat het beste en het slechtste van de mens verbeeldt? Nou, die wijsgeer die gaat weg en die gaat zoeken. Waar komt hij mee terug bij die farao? Nou, weet je waar hij mee terugkomt? Met de tong van een dier. Hij was naar het slachthuis gegaan, die tong meegenomen. Het beste wordt daarmee vertolkt en het slechtste van de mens, de tong. Daar kun je mee vloeken, daar kun je mee zegenen. De tong. Het gaat dus over het spreken, over de naaste. Dus ja, deze vragen, wat in de catechismus ook aan de orde komt. Hè, hoe spreken we over elkaar? Negatief, positief? Spreken we met elkaar? Hoe werkt het in de praktijk van het leven van elke dag? Onze eerste gedachte is verbod. Wat wordt er verboden? De vraag van de catechismus begint met: wat wil het negende gebod? Om erin te komen. Mogelijk denkt u al mee wat allemaal verboden kan worden en wat we ook hebben voorlezen. Wat is nodig? Ootmoed, want je kunt ook de ander op een bepaalde manier voorspiegelen. Het is dus de bedoeling dat wij geen vals getuigenis geven van een ander. En we horen in het antwoord dat het gaat om 3 keer het woord niemand. Dus ook God niet. Niemand benadelen, niemand beledigen, niemand intimideren, niemand pesten, niemand in een kwaad daglicht stellen. Je kunt zelfs zeggen, wat wordt verboden? Draaien, feinzen, jokken, fantaseren. Laten we eerst eens beginnen bij de definitie van wat is nou eigenlijk precies liegen? En daar heeft de kerkvader Augustinus diep over nagedacht. Heeft hij een boekje over geschreven, dat heet Liegen en Leugens. En hij is gekomen tot een definitie die tot op de dag van vandaag in de westerse wereld nog steeds gehanteerd wordt. En de definitie van Augustinus is dit. Liegen is het ene denken en het andere zeggen. Dus Augustinus' definitie komt hierop neer. In je hart is het ja, maar met je mond of met je gebaren of in je doen en laten is het nee. Dat is liegen. Dus er is geen overeenstemming dan, dus wat je denkt en wat je doet. Ik neem aan dat deze definitie voor u duidelijk overkomt. Dus het ene denken, het andere zeggen. Nou ja, wat komt er allemaal niet bij kijken? Denk eens aan het woord vleien, mensen naar de mond spreken, gewenste antwoorden, spreken met woorden voor meerdere uitleg vatbaar. Denk bijvoorbeeld aan de noodleugen bij bijvoorbeeld Rahab, die Rahab de hoer wordt genoemd. Een vrouw die tot geloof komt en ook in de geslachtslijn van de Heer Jezus genoemd wordt. Die spreekt dan ook een soort noodleugen uit. Nou ja, nou heb ik het alweer over Augustinus. Die zegt over die geschiedenis uit de Bijbel dit. Van Rahab had in alle tijden de waarheid moeten spreken. Want God heeft alle macht in hemel en op aarde. En hij is de God van de waarheid. Dus als je de waarheid spreekt, dan zal God ook zelf zorgen dat als hij die verspieders wil redden, dat hij die verspieders zal redden. En ja, goed, dus de noodleugen, daar is in de geschiedenis van de van de christenheid ook best veel over geschreven en te doen geweest. Maar laten we verder gaan. Hoe klinkt het antwoord? Wat wil het negende gebod? Dit wordt verboden, dat ik tegen niemand valse getuigenis geef. Niemand zijn woorden verdraaien, geen achterklapper of lasteraar zij, niemand lichtelijk zomaar gemakkelijk en onverhoord oordelen of helpen veroordelen. Nou, jongeren of ouderen, broeders van de kerkraad, wie u ook bent, ook al bent u thuis mee verbonden, dit is toch wat hier aan de orde komt, wat hier verboden wordt, dit moet toch iets zijn wat ons allemaal zou moeten aanspreken. Want als je een christen geworden bent en je mag uit Gods genade leven, dan kom je erachter in het leven van elke dag, als het gaat over de praktijk van het leven van elke dag, dat dit zo gemakkelijk elke dag, zomaar op elk moment, zich kan opdoen. Iemand zegt iets over iemand negatiefs. Je stemt in. Iemand wordt zomaar lichtelijk veroordeeld. Wanneer mogen wij over iemand spreken? Dan gebruik ik maar even de zeef van Socrates. Wanneer wij over iemand spreken, dan moet het ten eerste iets goeds zijn van die ander. Het moet tegelijkertijd iets zijn wat waar is. En tegelijkertijd, ten derde, is datgene wat je over die ander zegt, voor diegene waar je het aan vertelt van belang. Dus, als het daaraan voldoet, dan mag je het over je naast hebben. Het is goed, het is waar, en ja, het is noodzakelijk dat de ander waar je het aan vertelt het weet. Nou, ik weet zeker, dan ben je gauw uitgepraat, toch? Als het gaat over negativiteit, over andere dingen. En gemeente, denk erom, voor het geval dat u denkt dat dit een of andere zedenprediking is. Nee, maar dit is Gods bedoeling met zijn schepping, met zijn schepselen. Denk erom, wat dacht u? Dit is echt het doel van God. Zoals God het leven, de mensheid bedoeld heeft zoals de mens is geschapen. Want zo zal het zijn op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daarop zal daadwerkelijk gerechtigheid wonen, gehoorzaamheid zijn aan die 10 geboden, ook in het bijzonder aan het 9e gebod. Dit is Gods wil, dit is Gods bedoeling, om uiteindelijk in alle dingen het goede voor de ander te zoeken. Dus elke vorm van kwaad die te maken heeft met de tong, die notabene door God is geschapen, wordt dus verboden wat te maken heeft met een vals getuigenis. Nou ja, zowel voor de rechtbank als ook erbuiten. Ik weet niet of er wel eens mensen in de rechtbank geweest zijn. U hoeft geen ja te knikken of zo, maar hè? Bent u er wel eens geweest? Bent u wel eens betrokken geweest bij een rechtszaak? Ik heb één keer heb ik het meegemaakt. Ja, dat is toch best wel heel wat hoor. Ja, dus eerlijk zijn, de waarheid spreken in het gericht. Hè? En hoe belangrijk dat kan zijn. Ook dat het recht zegeviert. Nou, niemand zijn woorden verdraaien. Dus dat betekent, doe er niets aan af, wat de ander zegt. Doe er niets aan toe. Geef geen andere betekenis aan de woorden die iemand bedoelt. Of iemand bedoelt iets overdrachtelijks. Maar je pakt het letterlijk op. Uiteindelijk alleen maar met het negatieve doel om degene die niet aanwezig is, om die dus onderuit te halen. De gebreken van de ander aan het licht te brengen. Dus dat zijn nogal wat dingen. Ja, dus als je dit bedenkt, als niemand ook betrekking heeft op de hoofdletter, de Here, hè, kun je dan nog wel preken eigenlijk? Niets eraan toedoen, niets eraan afdoen, gewoon. Het is wat hoor. Ja, dus dan gaat het niet over de woorden van mensen. Maar dan gaat het over het woord van God. En er is een dominee uit de geschiedenis. Het verhaal heeft me heel erg aangegrepen. Maar het boek is van Dr. Buskus. En dat heet Mensen die je nooit vergeet. En daar wordt een dominee in besproken die zijn ambt neerlegt. Omdat hij aan deze graad niet kan voldoen. Is zo bezet met Gods heiligheid, met de waarheid van God, dat hij zijn ambt neerlegt. Dat is wat, hoor. Maar goed, dat zal zeker ook niet de bedoeling zijn. Hij heeft dat op zijn sterfbed allemaal ook uiteindelijk opgebiecht en op zijn grafsteen is geschreven: God is God. Maar dat laat wel iets zien wat hierin aan de orde komt, hoe belangrijk het is. Niets eraan toedoen, maar ook niets eraan afdoen. Ook geen achterklapper, dus achter iemands rug om. Of lasteraar, iemands naam door het slijk halen. He, dus ja, ik neem je even in vertrouwen, weet je wel van die, dit. Of ja, je moest alles eens weten. He, of je hoort iets en dan zeggen we, ja, er is geen koe zo bont of er is een vlekje aan. Ja. En niemand lichtelijk, dus zonder grond of noodzaak. En onverhoord oordelen of helpen veroordelen. Dat is nogal wat. Dus als we deze dingen wat verboden wordt op ons laten inwerken. Dat ik tegen niemand vals getuigenis geven. Niemand zijn of haar woorden verdraaien. Geen achterklapper of lasteraar zijn. Niemand lichtelijk of gemakkelijk en onverhoord oordelen. Of helpen veroordelen. Dat is wat. En mogelijk zit u, nou ja, zeg maar mee te denken of mee te preken, dat hoop ik. Hè, dat u denkt van, ja, die schriftlezingen, hè, hoe zit dat dan? Laat ik daar eens de vinger bij leggen, die eerste schriftlezing. Hè, als je dan ziet bij David en Ziba en Mefibozet, wat er dan gebeurt. Dus David is op de vlucht voor zijn zoon Absalom. En dan ontmoet hij Ziba. En dat is de jongen die dus in dienst is van Mefibozet. En dan zegt de koning David tegen Ziba, hé, wat kom je met al die spullen bij mij? Maar dan zegt de koning David tegen hem, waar is de zoon van uw heer? He, Ziba was in dienst van Saul, en wie is de zoon van zijn heer? Waar is Mefibozet? Nou, dan zegt Ziba tegen de koning, oh, Mefibozet, hij blijft in Jeruzalem. Want hij heeft gezegd, heden zal mij het huis van Israël, mijn vaders koninkrijk, teruggeven. Dus, wat heeft hij gezegd? Absalom is aan de macht gekomen, op de vlucht. Het huis van mijn vader, koning Saul, zal uiteindelijk weer opgericht worden. En dan word ik toch weer opgenomen in die koninklijke lijn als Mefibozet. Dus, wat gebeurt hier? Complete leugen. Compleet bedrog. En wat zegt David dan? Zo zei David tot Ziba. Zie, het zal uwe zijn, alles wat Mefibozet heeft. Nou, u weet ook vast wel wat Mefibozet allemaal gekregen heeft toen hij terugkwam bij David, toch? David zegt allemaal, dit is voor jou, omdat Mefibozet dat heeft gedaan. Maar er wordt geen hoor en wederhoor, er wordt geen wederhoor toegepast. Zie, het zal uwe zijn, alles wat Mefibozet heeft. En wat zegt Ziba dan? Ja, dus kun je nagaan, als je dus wil weten van wat betekent nou het woord feinzen of huichelen. Nou, dan zegt Ziba, ik buig mij neder, laat mij genade vinden in uw ogen, mijn heer koning. En wat hij doet, is compleet bedrog. Is leugen en bedrog. Dit is iemand zwart maken die er niet bij is. En ondertussen al zijn bezit inpikken. Hoe loopt dit af? Nou, David ontmoet Mefibozet, dat is die tweede lezing uit het Oude Testament. Dus Mefibozet, de zoon van Saul, kwam ook af de koning tegemoet. En hij had zijn voeten niet schoongemaakt, nog zijn baard beschoren, nog zijn kleren gewassen van die dag af dat de koning was weggegaan tot die dag toe dat hij met vrede terugkwam. Dus de koning komt terug van de vlucht, met Absalom die strijd, en dan komt Mefibozet. Die gaat de koning tegemoet. En het geschiedde als hij te Jeruzalem de koning tegemoet kwam, dat de koning tot hem zei, waarom bent u niet met mij mee getogen, getrokken, Mefibozet? Wat zegt Mefibozet dan? Want ja, Ziba, dit verhaal wat ik net niet hoorde, dat gaat eraan vooraf. Hè? Dan zegt hij, mijn heer koning, mijn knecht heeft mij bedrogen. Hè, dat is die Ziba. Want uw knecht zei, ik zal mijn ezel zadelen en daarop rijden en tot de koning trekken, want uw knecht is kreupel. Hè? Dat weten jongens en meisjes ook wel. Mefibozet kon niet praten, of kon niet lopen. Daartoe heeft hij uw knecht bij mijn heer de koning vals aangedragen. En wat doet Mefibozet dan? Hè, dit is ongelooflijk wat hier gebeurt. Hè? Dit is echt de ootmoed de godsvrezen bij uitstek wat Mefiboset daar gaat zeggen. Dat is wel ongelooflijk. Wat zegt hij dan? Doch, maar mijn Heer de Koning is als een engel van God. Doe dan wat goed is in uw ogen. Zo is Mefiboset tegenover David. Want al mijn vaders huis is niet geweest dan maar lieden van de dood voor mijn Heer de Koning. En nochtans heb u uw knecht gezet onder degene die van uw tafel eten. Dat was toch gebeurd met Mefiboset? Wat heb ik dan meer voor gerechtigheid en meer te roepen aan de koning? Dat is wel heel bijzonder, toch? Wat een hout, hè? Ik weet niet hoe het met u zit in het leven van elke dag. Hè? Er hoeft soms maar iets te gebeuren en je zit in de bovenste boom. Toch? En hier, een en al, ootmoed. En wat betekent ootmoed? Je geeft jezelf een 8 en je geeft de ander een 10. Dat is ootmoed. Dus wat een genade. Mefiboset geeft zich gewoon helemaal over aan David en aan Gods leiding. Wat er ook over hem is verteld. Nou, wat zegt de koning dan tegen hem? Waarom spreekt u meer van uw zaken? Ik heb u gezegd, u en Siba deelt het land. Nou, het vorige stuk hoorden we, alles is van u, Siba, toch? En nu, u en Siba deelt het land. Wat Mefiboset had gekregen toen hij terugkwam. Wat zegt de Mefiboset dan tot de koning? Hij dus, die Siba, of de koning, dat zou ook nog kunnen. Nee, Siba. Hij nemen het ook geheel weg. Alles wat ik aan land bezit. Nadien mijn heer de koning met vrede in zijn huis is gekomen. Alsjeblieft laat hem al die zwarte grond houden. Zo blij ben ik dat de koning weer terug is. Dat zijn leven is behouden. Dat het koningschap van Israël door David wordt uitgevoerd. Omdat David uiteindelijk degene is die door de Heere tot koning gezalfd is over Israël. Het is wel ongelooflijk wat hier en dan aan de orde komt. In de Heilige Schrift. Dus kunt u nagaan. David, de man naar Gods hart. Maar dat is toch ook wel... Ja, ook wel weer het bijzondere van de Heilige Schrift. Je kijkt in de Heilige Schrift, kijk je de kinderen van God in het hart. Je kijkt God in het hart. Je kijkt het kwaad in het hart. Maar je ziet ook, zeg maar, ook de realiteit van het leven van een kind van God in het leven van elke dag. Zowel een Mefiboset, dat je zegt van, hoe is het mogelijk, als ook zoals hier David te werk gaat. Dus gemeente, dat mag ons wel klein maken of houden in afhankelijkheid van de Heere. Dat brengt ons bij de tweede gedachte. Wat wordt er geboden? Wat wordt er geboden? Maar allerlei liegen en bedriegen als eigen werken van de duivel vermijden. Dat wordt geboden. Vermijden. Zo ver mogelijk er vandaan blijven. En het zou best eens kunnen, daar mogen we over nadenken. Maar het zou best eens kunnen dat liegen vooral gaat over iets wat niet is gepland. En dat bedriegen... iets is wat gepland is, wat echt bewust gebeurt. Hè? Zoals bijvoorbeeld bij Ananias en Safira. Dus, maar allerlei liegen en bedriegen. Als eigen werken van de duivel. Hè, dus u kent ook vast wel de uitdrukking. Magdalia Dei. Dat betekent de grote werken van God. Hier wordt dus gesproken over de werken van de duivel, van de tegenmacht. Dus vermijden. De duivel is de vader van de leugen. Kijk, als je wil weten waar de grootste leugen staat van de hele wereld en van alle tijden, dan moet je de Bijbel openslaan. Genesis 3. Daar staat de grootste leugen. niet te bedenken valt. En dat is ook weer de Heilige Schrift, die laat het licht op die leugen vallen, zodat die leugen ook als leugen openbaar komt. Want de duivel draait alles om. Als de Heere ja zegt, zegt de duivel nee. Dus hij is de vader van de leugen. Als eigen werken van de duivel vermijden. Tenzij dat ik de zware toren van God op mijn laden wil, insgelijks evenzo dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid liefhebben, oprecht spreken en beleiden en ook mijn naaste eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorstaan en bevorderen. Dus dit wordt geboden. Liegen, bedriegen, werken van de duivel, vermijden. Nou gemeente, wat is het dan noodzakelijk voor u en voor jou en voor mij om in je leven te mogen delen, zeg maar in de leiding en in het licht van de Heilige Geest, ook om onderscheidingsvermogen te ontvangen. Om wat is nou leugen, wat is nou waarheid, waar gaat het nou om, waar draait het nou om? Dus ja, dit wordt geboden. Zo ver mogelijk van het liegen en bedriegen vandaan blijven. Calvijn zegt ergens, we moeten banger zijn voor de zonde als voor ons sterven. Zeg wat? Banger voor, nou in dit geval een leugen, of dan voor je sterven, dan voor de dood. Dat is wat. Dan worden we door Calvijn toe opgeroepen. In gemeente, allerlei liegen en bedriegen als werken van de duivel vermijden. Houd uw tong in toom, behoed de deuren van mijn mond. In gemeente, we mogen toch ook wel het lijntje doortrekken in het stuk van de dankbaarheid. Hè? Staat de catechismus, de heilige wet van God. En wat heeft het de Heere Jezus gekost om de leugen van de duivel te overwinnen? En Jezus, hij zegt, ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. Wat heeft het hem gekost? En wat heeft het God de Vader gekost? Om uiteindelijk de leugen die in de wereld gekomen is, die in het paradijs gekomen is, die in jou en mijn hart is gekomen, wat heeft het de Vader gekost? Hij heeft het liefste gegeven wat hij had, zijn lieve Zoon, Jezus Christus. Om uiteindelijk de leugen te overwinnen. En gemeente, hier staan toch ook dingen in. Hè? Tenzij dat ik de zware toren van God op mijn laden wil. Hè, dus wil je dan toch je leven leven tegen dat negende gebod. Je zult geen vals getuigenis spreken tegen tegenover uw naaste. Dat je de zware toren van God op je laat. Dat is wat. Ik denk dat deze vraag ook naar ons toe komt vanavond. Van de catechismustekst. Ontleend aan de Heilige Schrift, aan de Bijbel. Zijn we door het geloof, door het woord van God, door de wet van God in aanraking gekomen met waar God nou over torent? Dat is wat. Dus de toren van God op je laden door dit gebod te overtreden. En ik heb aan het begin van de preek al gezegd, neem deze preek of deze catechismus morgen is mee op school of waar je ook bent. Wij zijn tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Hoe gemakkelijk wordt er iets negatiefs verteld over een ander of hoe dan ook, vul het allemaal maar in. En hoe gemakkelijk denk je ja en zeg je nee. Wat is een mens? En dan, wat wordt er nog meer geboden? Nou, dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid liefhebben. Dus word ik geconfronteerd om het daadwerkelijk voor de waarheid op te nemen, waar dan ook, of het nu op het werk is of thuis, dat ik het dan ook daadwerkelijk doe. He, dus dat betekent dat we voor de waarheid uitkomen, dat als er dingen gebeurd zijn, dat we dan ook eerlijk zeggen hoe het geweest is en hoe het gegaan is. En dat we die waarheid dan ook lief hebben. En dat we oprecht spreken en belijden. Natuurlijk, als het goed is, in overeenstemming met het woord van God. En ook de eer van mijn naaste en het goede gerucht van mijn naaste naar vermogen voorstaan en bevorderen. Dus, de naam van de naaste hoog houden. Het goede gerucht van de ander hoog houden. Naar mijn vermogen. Ik neem het daarvoor op. Ik verdedig dat wanneer het erop aankomt. En ik bevorder dat. Dus dat is nogal wat. En ik wil het nog wel een beetje concreet maken. Kijk. Ik zie nou al jongeren in de kerk zitten. Ik hoop niet dat er jongeren of kinderen zijn. Maar heb je te maken op school. Of in het gezin waar je woont. De omgeving waar je leeft. En je wordt gepest. Dat is iets. Dat voltrekt zich op een. Nou ja. Een of andere ongrijpbare wijze. Gebeurt dat in je omgeving niet bij jou, maar bijvoorbeeld wel bij je broertje of bij je zusje of bij je vriend of bij je vriendin, dan word jij geroepen om in te grijpen. Om daadwerkelijk op te treden. Dat is onze roeping. Dus dat kan in een WhatsApp groep of zo. Wat kan er soms zomaar niet ineens geschreven worden over iemand wat helemaal niet waar is. Dan word jij geroepen om in te grijpen. Denk erom. Zo schrijven wij niet over elkaar. Of hoe dan ook. En ik weet dat het ingewikkeld is. Ik weet dat het heel ingewikkeld is. Maar daar worden we wel toe geroepen. Ik heb het ook wel meegemaakt met een college. Dat een student gewoon zo, ja, nou ja, die werd gewoon figuurlijk met de grond gelijk gemaakt. Alleen om zijn overtuiging. En pas kwam ik hem nog tegen na jaren. Ik zeg, joh, weet je nog toen en toen? Ik hield mijn mond. Ik hield mijn mond. Ik liet het gewoon gebeuren. Ik hield mijn mond. Wat had ik moeten doen? Ik had gewoon moeten gaan staan. En ik had het voor hem op moeten nemen. En ik had het voor de waarheid van God en van zijn woorden op moeten nemen. Nou, daar worden we toe geroepen. Dat is wat God beoogt. Het goede voor elkaar zoeken. Ja, en dan ook ten koste van wat dan ook. Ja, dat kan ook jezelf kosten. Dus heb je ermee te maken in het leven van elke dag? Dat je ziet dat iemand gepest wordt, of hoe dan ook. Of dat je zelf gepest wordt. Zoek alsjeblieft hulp. Zoek hulp. Want er is echt hulp voor, hoor. Denk erom. Er is echt hulp voor. Maar komt het voor, word je geroepen om in te grijpen. Vooral ook in het leven van elke dag. En het komt helaas overal voor. In de gemeente. Het kan in een kerkenraad voorkomen. In een gemeentebestuur. Op de werkvloer of hoe dan ook. We worden dus geroepen tot het liefhebben van elkaar, zoals ik de preek begonnen ben met de tekst uit Johannes 4. Indien iemand zegt, ik heb God lief en haat zijn broeder of zuster, die is een leugenaar. Want die zijn broeder niet lief heeft, die hij gezien heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, namelijk dat die God lief heeft, ook zijn broeder liefhebben. Gemeente, we gaan afronden. Dit gebod van God beoogt het uiteindelijke scheppingsdoel van God. Wat God verwezenlijkt in de herschepping, in de wedergeboorte, in de vernieuwing, door het leven, door het geloof alleen. En wij worden opgeroepen door de schepper, door onze maker, om zo met elkaar om te gaan. Zodanig dat je uiteindelijk elke dag opnieuw, ja zeg maar op figuurlijke wijze, zo je benen breekt, dat je helemaal aangewezen wordt op de Heer Jezus, die al die geboden, ook het 9e gebod, zo heerlijk heeft geleefd. En dan mag dat ons gebed wel zijn, gemeente. Heere, help mij, help ons om oog te hebben voor u. Achting, eerbied, maar ook voor een ieder die mijn pad kruist tot mijn broeders en zusters toe. Maak God groot, gemeente. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie-enige God. Nu en immer, zoals het was in de beginnen. Amen. Gemeente, ter instemming op de verkondiging zingen we Psalm 133, vers 2 en 3. En vers 3 loopt uit op: waar liefde woont, gebiedt de Heere zijn zegen. Psalm 133, de versen 2 en 3. Gemeente, laat ons danken en bidden. Trouwe God, u komt de lof en de dank en de eer en aanbidding toe voor uw woord, maar ook in het bijzonder vanavond voor uw heilige wet, die 10 geboden. Ja, want als we God zeggen, ja, dan zeggen we ook wet. Ja, dat valt samen, dat is toch geweldig, Heere, dat u dat heeft geopenbaard en bekendgemaakt en dat dat nou uiteindelijk uw wil is. En wij bidden u dat dat waarde voor ons hart en leven mag hebben of krijgen. Want in het stuk van de dankbaarheid wil het toch wat zeggen. Om uw geboden aan ons hart te drukken. Om ook daadwerkelijk die te mogen doen uit dankbaarheid. In die innige verbondenheid met u. Om u in al die geboden zo heerlijk en eeuwig gelijk te mogen geven. Met uw doel. En heren, ach, dan is dat ook alleen mogelijk in de Zoon van uw liefde, Jezus Christus. Want zijn wij op onszelf aangewezen? Ja, dan blijven we nergens. Laat dat ook onze diepe overtuiging zijn, ook het geloof zijn. Buiten u, Heer Jezus, zijn we nergens. Wij bieden u ontferming over de gemeente, alle die een ambt dragen, betouw met uw geest, stel tot rijke zegen. Bieden u dat uw koninkrijk hier ook gebouwd mag worden en uitgebreid. En dat de gemeente mag zijn, een licht op de kandelaar, een stad op een berg. Bieden voor heel Haastrecht, allemaal zielen met een eeuwige bestemming. Gebruik de gemeente als een instrument in uw hand. Want hier staat het op het spel. We hebben het beleden dat u komt om te oordelen de levenden en de doden. En dan breekt dat koninkrijk aan, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar ook anderzijds het eeuwige oordeel. Wij bidden u. Doe ons daarin alles met u eens zijn. En onze schuiling en onze geborgenheid zoeken en vinden. In u de drie enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Help ons ook de nieuwe week die we zijn ingegaan op de plaats waar u ons gesteld hebt. De jongeren, de kinderen. Laat ons een lichtje zijn in deze duistere wereld. En doe ons leven door het geloof alleen gedreven door uw liefde. Want dat biedt het perspectief van de hoop. En geeft dat we daadwerkelijk misschien wel opnieuw. Of misschien wel voor het eerst mogen breken met de werken van de duivel. Dat we een verbond sluiten met onze tong. Heren, u weet wat wij nodig hebben. We bidden voor ons land en volk, kerk en staat, ons vorstenhuis. We bidden dat uw woord mag zegevieren. Dat er herstel komt, dat er inkeer komt. Ja, dat er een terugkeer komt tot u, de levende God. We bidden u om revij, om opwekking. Bieden voor uw kerk over het rond van de aarde. Ook in vervolging en in verdrukking. We bidden u nogmaals om de vrede van Jeruzalem. Want dat zal uiteindelijk zijn tot heil onder alle volken. We bidden u. Voor alle die het moeilijk hebben. We bidden ook voor onze regering. We bidden ook voor ons land. Met alle dreigingen die er zijn. En wat er allemaal op ons afkomt. Ja, geef Heer dat we ons geborgen mogen weten in u. Maar ook dat de regering en allen die daar werkzaam zijn. Ja, Heer, dat u het zo leidt en bestuurt. Dan bidden we u om uw vrede en uw bescherming. En we bieden u ook, Heer, dat al diegenen die zoeken te staan op het fundament van uw woord, dat u ze geeft volharding. Om het daadwerkelijk voor u en voor uw woord op te nemen. Hoe het ook valt, om het voor uw naam op te nemen, waar dan ook. Neem ons gebed aan. Ook voor de nood in de wereld, waar zoveel nood is en zoveel landen waar oorlog is, Heere. Wij bidden u, geef u vrede. En hoor ons gebed. En geef ons een scheutje geloof als we het nodig hebben. Dat u zelfs de harten van koningen in uw hand heeft. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, de slotzang is uit Psalm 118, versen 8 en 10. Psalm 118, versen 8 en 10. Gemeente, laat ons van hier gaan in vrede, onder de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u, de Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.
Zeven.